Ik was. Die van de Partij van de Arbeid en uit Marokko kunnen nog niet op een stoel zitten.
Dames en heren, mag ik deze vergadering openen? Helemaal welkom heten. En ik heb geen berichten van verhindering gezien, dat is niet waar. Dat is wel een bericht van de heer Vossen. Die was vervangen door de heer Werps. Dus dat, Dan met betrekking tot de spreekrecht, er zijn geen verzoeken binnengekomen, dus dat punt kunnen we heel snel als afgehandeld beschouwen. Komen we toe aan het vaststellen van de agenda. Met de kanttekening tot na deze vergadering de wethouder nog een toelichting zal geven omtrent de China-reis. Vraag ik u, kunt u met deze agenda instemmen? Ja, geen wijzigingsvoorstellen? Nee. Dan gaan we verder naar het vaststellen van de advieslijst openbare vergadering van deze commissie van 17 februari. Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. Dus ik stel voor deze ongewijzigd vast te stellen. Akkoord. Dan 5, ter kennisname, de toezegging gedaan in de raadsvergadering van 27 januari. Iemand daarover? Meneer Engelen.
Ja, dankjewel voorzitter. Daar is in de vergadering van 27 januari een toezegging gedaan door wethouder Letjes over een plan van de verkeersknelpunten bij scholen. Ik zou willen vragen of dat we daar een termijn aan zouden kunnen koppelen of dat er een datum bijgezet zou kunnen worden.
Wethouder, kun je die vraag beantwoorden of komt een antwoord schriftelijk?
Ja, laat het maar schriftelijk doen. Ik weet niet precies hoe ver of we daarmee zijn.
Ja. Ja. Dan niemand anders over die vergadering. Dan de vergadering van 2 maart, niemand daarover. Niemand zie ik. Dan kunnen we verder gaan naar agenda nummer 6. De rondvraag. Oh, sorry. Ik sla het over, ja, 5.2, de volgingsrapportage, toezeggingen en overzicht van aangenomen moties. Wie daarover? Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. 145, ik kan daar ook na de vergadering op terugkomen. Dat zijn de kosten die gemaakt worden voor de handelsmissie naar China. Het was niet de bedoeling om dat van de komende reis, maar om van de afgelopen reis daar al inzicht in te krijgen. En dan eventueel de komende reis daar nog aan toe te voegen. Er is gevraagd naar de kosten van het aantal besteden uren. Ambtelijke inzet.
Wethouder van Eersel.
Oh, sorry.
De afgelopen reis bedoelt u dan de reis van de burgemeester in oktober? Dat is de afgelopen reis.
De vorige handelsmissie, de echte handelsmissie die is geweest. Die van de burgemeester was gewoon om een aantal dingen nog even, denk ik, aan te scherpen en te kijken of we verder zouden gaan. Maar de reis daarvoor. En dan nu de komende reis, waarbij de partners meegaan vanuit de zakenwereld. Die reizen bedoel ik.
Ja, we gaan nu voor de eerste keer een handelsmissie doen. Dus ik weet niet welke de vorige handelsmissie u bedoelt. Maar ik ben wel een keer in China geweest zelf. Met de burgemeester in oktober.
Er zijn ook ondernemers al een keer mee geweest. Die
reizen... Oh, dat is in 2012 of zo bedoelt u?
Nou.
Ja.
Nee, volgens mij ook nu.
Ja, dat is met niedere...
Want Robert Jonge is ook later toch mee geweest.
En langer, dan moet u Harry vragen, moet meneer Kolen vragen. Die weet er alles van.
Oké.
Ja. Ja, moet u kijken.
En dan de komende.
Ja, de komende die willen we, als we geweest zijn, zullen we daar op terugkomen.
Goedenavond, ga je gang.
Dank u wel. Even kijken. Dan kom ik bij de motie over de tarieven van de parkeerbelasting. Daar staat in dat die van 16-12 tarieven parkeerbelasting en elke in zone 3... elk huishouden met 1 of 2 auto's de mogelijkheid te bieden 2 kaarten aan te vragen per adres, waarvan 1 op kenteken en 1 op adres. En nu blijkt dat blijkbaar niet iedereen die dit aanvraagt, dat krijgt als die in zone 3 woont. Daar zou ik dus graag een antwoord op hebben hoe het kan dat de ene inwoner in zone 3... wel 2 vergunningen kan krijgen, 1 op kenteken en 1 zonder kenteken, en de andere niet.
Mevrouw Van Eersel.
Ja, ik moet de antwoord schuldig blijven, ik kan wel wat gissen, maar we hebben heel veel vastgesteld in december. En we hebben ook gezegd met elkaar dat we opnieuw het beleid van onderaf opnieuw op gaan bouwen. Daar hebben we vanaf week de eerste gesprekken over gehad. En ik zie nu wel dat deze motie daarbij hoort. Maar ik moet daar even nakijken, ik kan er geen zinnig antwoord op geven.
Ja, u kreeg het antwoord dan. Ja, was het. Meneer Seybe.
Voorzitter, 137, Passantenhaven, gereed, brief en gemeenteoplossingen geplaatst, af. Het is ook af, maar het gaat nu toch redelijk ongemerkt voorbij dat het aantal boten daar in een paar jaar tijd flink is afgenomen. En dat kunnen we ook niet veranderen. We kunnen dan niet gaan staan van jongens, kom met die bootjes binnen. Maar ik wil het wel nog een keer gezegd hebben dat daar een ontwikkeling is geweest die wij niet voorzien hebben. En waar we wel nu moeten kijken in dit jaar wat er gaat gebeuren. Dus in dat opzicht vind ik dat het niet af is. NAFTA-leiding nummer 147, raadsinformatiebrief is in de digitale leeszaal geplaatst, af. Die brief is duidelijk. Daar staat ook, wij zijn klaar, we hebben nu gevraagd om de tegenpartij om met bewijzen te komen dat er een recht is om die bomen te kunnen kappen. Dat is er nog niet, begrijp ik. Daar geldt hetzelfde, min of meer hetzelfde voor. Als het af is, dan is het hier weg. Is wel de afspraak dat als er een nieuwe ontwikkeling is, dat we daarop terugkomen. Dat we dat weer op de een of andere manier hier krijgen. Ja, het hertenkamp is nog niet af. Laten we dat nog even kijken hoe we daar binnenkort informatie over krijgen.
We blijven bij dezelfde wethouder volgens mij.
Ja, maar dat is...
Wethouder Ritjes.
De vraag van uw raad was over de stand van zaken. Met, ik weet overigens niet precies meer wie die vraag toen gesteld, maar de stand van zaken. En we hebben in de brief de stand van zaken aangegeven. Uiteraard blijven we het heel kritisch volgen. En als er iets over te melden is, zullen we dat altijd doen.
Ja, voldoende. Mevrouw Winters.
Als we het toch nog even over de parkeertarieven kunnen hebben. Wij hebben te horen gekregen dat nog niet alle tarieven zijn aangepast. En wij vroegen ons af wanneer dat gebeurt, dat nog niet alle palen naar het nieuwe tarief zijn omgezet. Dus als u dat ook mee kunt nemen, graag.
Mevrouw Van Eersel.
Welke palen dan? Daar zit nog geen. Dat klopt, omdat zit de slagboom nog niet, hè? In het stadhuis niet, nee. Ja, maar het oude stadhuis zit nog gewoon op het normale tarief. Ja, dus op de. Ja.
Wil je de microfoon aanzetten?
Volgens mij hebben we gewoon vastgesteld dat het parkeertarief 1,30 is overal.
Per uur.
Altijd. Per uur in zone 1.
Kijk op de boom. Verder vragen nog? Meneer.
Hierop aansluitend, ik meende ook dat het 1,20 was, omdat wij een deal hadden gemaakt dat wij, de slagboom wordt geplaatst en de ruil daarvoor zou het 1,20 worden.
Er is een motie ingediend waarin onderzocht zou worden of volgend jaar het tarief naar 1,20 verlaagd zou kunnen worden.
Voldoende. Met deze. Verder niemand meer naar aanleiding van... Punt 5.2, de toezeggingen en het overzicht. Dan gaan we nu toch naar agenda punt nummer 6, de rondvraag. Beginnen we bij de heer Kusters en ik kom zo. Nee, mevrouw Engelen. Mevrouw Winters. Nee, meneer Engelen. Ga je gang.
Ja, twee vragen, voorzitter. Eén vraag staat al in go. Eens even kijken. 14 maart is op 1 Limburg te lezen geweest dat de vier grootste Limburgse steden 32 miljoen euro te verdelen hebben om onder andere de leegstandsproblematiek in de binnensteden aan te pakken. En in datzelfde nieuwsbericht was ook te lezen dat de steden Venray, Roermond en Weert 8 miljoen euro zouden mogen besteden. Enkele steden hebben al plannen ingediend. En daarvoor heb ik vragen opgesteld. Welke plannen gaat de gemeente Weert indienen bij de provincie Limburg ten behoeve van de verbetering van de binnenstad? Is het pact van de binnenstad op de hoogte van de beoogde plannen? Zo ja, wat vinden zij van deze plannen? En de derde vraag daarbij, in welk tijdsbestek worden deze plannen dan uitgevoerd?
Meneer Van Eersel.
Ja, we hebben dat zelf ook vernomen gisteren of eergisteren, maar ons was bekend, want in het coalitieprogramma van de Provinciale Staten staat duidelijk in dat 40 miljoen hiervoor gereserveerd gaat worden. Het is wat verder aangescherpt naar 32 miljoen naar de grote steden. Ook wij hebben daar natuurlijk onze vraagtekens bij, omdat het niet zozeer dat het naar die vier steden gaat, maar dat het gelijk geoormerkt is aan die vier steden, want zij moeten plannen indienen. Het kan goed zijn dat één stad 31 miljoen krijgt en die andere drie de miljoen ook moeten verdelen. Dat is helemaal niet gekwantificeerd. Daarnaast is het zo inderdaad dat er 8 miljoen is voor, er staat drie steden, maar volgens mij is dat voor de overige gemeentes. Dus dat is dus wat op L1 staat, dat klopt niet helemaal of helemaal niet. Dus wij hebben ook wat navraag gedaan, maar omdat wij er ook al een jaar mee bekend zijn, zijn wij natuurlijk ook al aan het voorbereiden. We hebben al veel eerder met Geurs daarover gesproken, wat wij dus als Weert eventueel in zouden kunnen dienen. En we gaan het vooral op de transformatie van de binnenstad, zullen we dingen gaan doen. Hè? Het transformeren van winkelpanden naar wonen of het verplaatsen van winkels. Maar denk bijvoorbeeld de tweede verdieping van het Muntcomplex, waar wij dus van Rick wonen willen gaan maken. Dat soort projecten willen wij daarin gaan dienen. En dat gaan wij, overigens heb ik vandaag contact gehad met Roermond daarover, of Roermond met ons ook, omdat zij ook redelijk verbaasd waren. We gaan daar samen in optrekken. Dus we gaan als Midden-Limburg, als twee centrumsteden, daar samen in optrekken om die plannen goed voor het voetlicht te krijgen. En we willen eind april daar al mee naar de provincie gaan. Want wat ook nog eens verteld is ook natuurlijk heel speciaal, is een beetje wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat is, en dat doen we trouwens overigens, want als u vraagt ook, is het pact er op de hoogte? Alles doen we tegenwoordig samen, alles in de binnenstad gebeurt, doen we samen met het pact. Dus ook dit gaan we samen met hen bespreken. En we gaan dat op korte termijn doen. Overigens kan ik ook vermelden dat het nog niet in Provinciale Staten geweest is. Dat wordt in april in de commissie in Provinciale Staten behandeld. Dus als iemand vragen, opmerkingen of suggesties heeft naar zijn statenfracties, is dat natuurlijk altijd, kan dat altijd.
Je hebt nog een vraag?
Ja, nog één vraag, voorzitter. Op 26 oktober 2015 heeft het VNG brieven verzonden aan de colleges van burgemeesters en wethouders en aan de gemeentesecretarissen over een pilot over het reguleren van de mengvormen winkel en horeca. Ik zou graag willen weten wat de reactie van de gemeente Weert daarop is geweest en waarom dat dan die reactie is geweest. Want ook vandaag was bijvoorbeeld in de krant te lezen dat Roermond bezig is met een pilot en dat Weert afwacht. Ik vraag me af waarom dat Weert die houding aanneemt.
Meneer Sol.
Waarom dat Weert die houding aanneemt? Kijk, ik denk niet dat we achter iedere bal aan moeten rennen. Dat we overal voorloper over hoeven te zijn. Ook dit doen we natuurlijk in overleg met het pact, waar horeca in zit, waar detailhandel in zit. En Roermond heeft daarvoor gekozen om dat op die manier te doen, samen met uit mijn hoofd 40 steden, dacht ik, in Nederland. En wij hebben gewoon afwachtende houding in deze aangenomen. En we zullen zien wat het gaat brengen. Dus ja, we hebben ons eigenlijk niet aangemeld. Dus laat ik het zo zeggen daarvoor. En wij wachten op een tweede mogelijkheid. Maar we willen ook wel even afwachten hoe het in andere steden gaat lopen. Dat is eigenlijk een beetje onze denkwijze daarover.
Ik ga verder. Meneer Van der Wendt.
Met betrekking tot de NAFTA-leiding. Kan die NAFTA-leiding ertoe leiden dat er problemen kunnen zijn met bestemmingsplannen in verband met de letaliteitszone die eraan vastzit van 15 of 30 meter vanaf die leiding? En dan kan het zo bijvoorbeeld misschien voor meneer Erens een probleem kunnen zijn. of voor de Heijmans woningen, want die zitten dan misschien wel binnen die zone.
Mij is daar niks van bekend, laat ik het zo zeggen. Als we de leiding nalopen, dan zie je dat het veelal, laten we zeggen, bomen zijn, bomen en struiken, die links en rechts van de leiding, als je in het midden van de leiding uitgaat, op 5 meter is gesteld. Dus een strook van 10 meter. En mij is niet bekend dat we daar bestemmingsplan technische problemen mee hebben.
Ik heb verder, meneer Seibe.
Voorzitter, wethouder Van Eersel zei dat de gemeente al langer op de hoogte is van dat voornemen van de provincie om dat geld beschikbaar te stellen voor maatregelen in de binnensteden. Heeft het college ook geprobeerd om een groter aandeel van die 40 miljoen te krijgen voor Weert in plaats van het meedoen in de groep, zal maar zeggen, kleinere gemeenten? Ons centrum is toch behoorlijk aan de maat, dus bijvoorbeeld vergelijk met Sittard. Sittard-Geleen is natuurlijk wel groter als Weert, maar het winkelcentrum van Sittard is op zich niet zoveel groter dan hier. Dus daar zou ook een argument kunnen zitten om meer geld naar Weert te halen. De vraag is of dat geprobeerd is, zo nee, waarom niet? En daarop volgend, als al de bedoeling is om nog voor eind april plannen in te dienen bij de provincie, wordt de raad bij de keuze daarvan betrokken. Want het is heel mooi dat het pak van de binnenstad daar een grote rol in krijgt, maar de raad is er natuurlijk ook nog. In verband daarmee nog even een ander punt. Nee, dat. Nu de BIS is ingevoerd, vastgoed, betekent dat iets voor de positie van centrummanagement? Er komt een soort samenwerking, ook in de uitvoering van projecten. In een conceptstuk over, zal maar zeggen, het beleidsplan, BIS heeft daar een tekst over gestaan. Dat en dat zijn de consequenties voor die samenwerking en de rol van het CMW. En die is in een definitief stuk eruit gehaald. Hoe gaat dat verder? Wie krijgt welke zeggenschap over welk deel van de middelen? Want er komen middelen van de BIS samen met de middelen van het centrummanagement in de stichting centrummanagement, waar de gemeente Weert dan ook nog een adviseursrol in krijgt. Die veranderingen, die zijn, ik weet niet of ze al goed uitgewerkt zijn, maar in elk geval zijn wij daar dan nog niet van op de hoogte. Dat even over de ontwikkelingen binnenstad.
Wil de vraag eerst beantwoorden?
Dat is goed.
Meneer Van Eersel.
Ik begin met die 40 miljoen. Die 40 miljoen was eerst voor 4 grote steden. Mede door Weert hebben we nog 8 miljoen af kunnen peuteren voor de overige steden. Dus mede omdat wij daarmee bezig zijn geweest. Ik kan u ook vertellen dat wij ook geprobeerd hebben om bij het huidige KMS daar ook al subsidies voor aan te vragen. Dus wij zijn er al heel actief mee bezig. Vandaar ook dat we ook al plannen hebben om in april dat voor te kunnen gaan leggen. Ik wil best met u langs uw raad gaan, maar ik denk dat Roermond, Nederweert en andere steden een stuk verder zijn, dat de pot leeg is op het moment dat ik aankom. Dus ik hoop daarop vertrouwen te krijgen dat wij in ieder geval een claim gaan leggen daar. En wat die claim en hoe hoog die claim is, zo hoog mogelijk. En dat we daar projecten voor invullen. We hebben nu een redelijke voorsprong met alle plannen die we hebben. En dan gaat het echt om veel om transformatie van dingen. Op het moment dat wij die brief of dat naar de provincie gaan doen, kunnen we u natuurlijk altijd al op de hoogte stellen wat we van plan zijn. Dan kan ik ook in de volgende keer een informatiebijeenkomst wat over vertellen. Met betrekking tot de BIS, ik denk dat het misschien wel, of ik hoor u van alles zeggen en roepen, maar er is heel veel veranderd en heel veel gewijzigd. Ja. Misschien is het goed om dat gewoon een keer uit te leggen hier. Hoe nou de stichting werkt, hoe het bestuur eruit ziet, wie dan welke zeggenschap heeft, wie over welke gelden gaat. Maar het mogen duidelijk zijn dat de BIS vastgoed, dat de vastgoed over het geld gaat. Want zij zijn degene die het geld bij elkaar halen. Maar Ik zal kijken of wij in overleg met de griffie in een informatiebijeenkomst even de stand van zaken vertellen. Hoe nou precies het centrummanagement tot op heden gevaren is. Wat de strategie is, want er is inmiddels ook een heel strategisch plan gemaakt om hoe nou verder te gaan. Want de grootste uitdaging is natuurlijk nu best voor de ondernemers te realiseren het komend jaar. Maar wij zullen dat agenderen. Ik weet niet of dat in april lukt, maar anders in mei. Ja, om eens even stand van zaken te vertellen.
Dank u wel. Meneer Seij, heb je nog meer vragen?
Voordat de gisteren zijn de actes voor de aankoop-verkoop KMS gepasseerd. Er is vorige week een BNW-besluit nog overgenomen om het tekenen van die actes netjes te regelen. Wat me opviel daarin is dat daar in dat advies met geen woord gerept wordt over de uiteindelijke brief die nou op de dag van de raadsvergadering 2 maart is opgesteld. Met die tekst van de KMS kost 5,9 miljoen en wordt verkocht voor 5,9 miljoen. En de 1,7 miljoen plus nog een beetje die HQ daarnaast betaalt is een bijdrage voor de ontwikkeling Weert-West. En de waarde van de KMS is niet gestegen. Dat staat niet in het advies. En dan is mijn conclusie dat ook de akte gemeente Weert HQ niet is aangepast. Waarin staat dat de KMS verkocht wordt voor 7.634.000 euro. En er is dus een discrepantie tussen die brief en die akte. Misschien kan daar wat uitleg over gegeven worden.
Wethouder Van Eersel.
Ja, zoals u weet is er gisteren inderdaad maandag die akte getransporteerd. Eerst die van de RVB naar de gemeente. En geloof me dat de RVB wellicht naar onze BC-transactie gekeken heeft. Wij hebben de koopovereenkomst tussen de gemeente Weert en HQ dusdanig aangepast dat de KMS voor 5,9 miljoen verkocht wordt. En dat voor 1,7 miljoen een bijdrage in de ontwikkeling van Weert-West betaald wordt. Zo is het omschreven, precies zoals in de brief staat, zoals we die ook hier behandeld hebben. Zo is dat verwerkt ook in de koopakte. Dus er is wel die splitsing gemaakt. Want daar hebben we nog met de RVB naar de hand over gehad. Want dat vonden zij heel belangrijk. Ze hadden een vorm, voor ons is het een vorm. Dus we hebben dat nog aangepast. Dus dat is volledig compleet correct gegaan.
Nee, prima voor. Alleen ik miste het dus in dat BNW-advies van vorige week. Daar stond het niet in. Iets anders, en dat is naar aanleiding daarvan, we hebben nu actes gezien, conceptactes, van RVB en de verkoop aan HQ. Normaliter werken we met conceptovereenkomsten, als we dit soort privaatrechtelijke overeenkomsten gaan sluiten. Conceptovereenkomsten waarin staat dat het partijen bekend is dat de overeenkomst niet meer is dan het resultaat van overleg, dat er geen sprake is van wilsovereenstemming en dat het college pas een besluit neemt nadat, in voorkomende gevallen, de raad wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt. Die veiligheidsklep zit erin om te voorkomen dat ongewild er al een binding is aan die overeenkomst na het overleg. Ik neem aan dat het werken met die actes bij de KMS een uitzondering is geweest. En dat we in voorkomende gevallen nu weer gewoon gaan werken met die overeenkomsten zoals we altijd gehad hebben.
Meneer Van Eersel.
Een verkoop als een KMS is op zich al een uitzondering, denk ik. We hebben het de overeenkomst van het Rijk moeten gebruiken. Dat is een voorwaarde van het Rijk. Vandaar ook dat we die gebruikt hebben. Vandaar ook dat we op de manier gewerkt hebben zoals we nu gewerkt hebben. En zolang dat wij zelf aan de bal zijn, zullen we gewoon op de normale manier werken zoals we gewend zijn.
Dat waren uw vragen of nog meer? Ga je verder?
In de informatiebijeenkomst gehoord dat er voor een deel van het plan voor de stoeterij op het terrein van het bisschoppelijk college een procedure, omgevingsvergunning, uitgebreide procedure wordt gevolgd. Waarbij de raad in juni of juli wensen en bedenkingen kenbaar kan maken voordat het college een besluit neemt over de vergunning. Omgevingsvergunning, uitgebreide procedure. Voor de mogelijkheid om bij de tienschuur andere dingen te doen dan dat het bestemmingsplan nu toelaat, bouw van twee woningen, een paar andere kleinigheden, ander gebruik, is ook een omgevingsvergunning uitgebreide procedure gevolgd. Is 2 weken geleden in BNW geweest. Naar mijn gevoel is dat dezelfde procedure, maar de raad is niet gevraagd om wensen en bedenkingen. Hebben wij een afspraak dat wij bij die procedure in dat geval dat wel doen en in dat geval niet? Of is die afspraak er nog niet en is het nodig om die afspraak te maken? Als we de 1 procedure hebben, dan moeten we daar ook op, in alle gevallen dezelfde positie van de raad in hebben, lijkt mij.
Meneer Van Eersel.
We hebben juist een uitzondering gemaakt met Erens, omdat wij het in een majeur project, in een majeur ontwikkeling vinden die niet helemaal 100% rechtstreeks in een structuurvisie staat. Vandaar dat we u meenemen met Erens. Wij gaan het terrein verkopen voor €256.000, gewoon bevoegdheid van het college. Maar wij hebben juist gemeend om u daarbij te betrekken, om dat breder te trekken en om alle ins en outs goed met elkaar te bespreken. Dus dat is iets anders dan met de tienschuur. En bij de tienschuur komt nog voor wensen en bedenkingen naar de raad, ik denk de volgende periode, omdat we daar een overeenstemming bereikt hebben. En in die overeenstemming zult u zien wat er afgesproken is, denk ik. Dus.
Het ging mij om de planologische procedure. In die 2 gevallen wordt dezelfde procedure gevolgd. In het ene geval wensen en bedenkingen raad, het andere geval niet. Wat wij er van eerst nou zegt is dat alleen bij hele grote projecten de procedure omgevingsvergunning met uitgebreide procedure aan de raad wordt voorgelegd, in alle andere gevallen niet. Ik begrijp dat dat de boodschap is.
Ja, hoe moet je het goed doen, hè? Hoe moet ik het goed doen? Ik probeer u zoveel mogelijk mee te nemen. Ik ga u dadelijk ook iets vertellen over China. Moet ik dat doen? Nee, ik doe dat omdat ik u mee wil nemen. En dat geldt ook voor Erens, daar hebben we vorige week ook wat over verteld. En wij geven van tevoren aan welke procedure we gaan volgen. En omdat wij telkens verteld hebben rondom het kazerneterrein wat er gebeurt, ook naar de omwonenden toe, dat er altijd inspraak is en dat er altijd ook voor de omwonenden inspraakprocedures zijn, doen we het juist op deze manier, omdat wij weten dat daar iets gebeurt wat iets anders is dan normaal. Ja. Meer kan ik daar niet over zeggen.
Uw raad heeft een keer een delegatiebesluit genomen over ontwikkelingen die in de structuurvisie passen, dat die niet naar de raad hoeven. Wij vonden dat de ontwikkeling van Erens niet met zoveel woorden in de structuurvisie staat en dus moet die om verklaring voor geen bedenkingen naar de gemeenteraad. Wat we met de tienschuur gedaan hebben, dat voldoet precies aan de structuurvisie. En dat is de reden waarom die niet om een verklaring voor geen bedenkingen naar de raad hoeft. Dat is de redenatie.
Ja, ik denk dat het duidelijk antwoord is. Meneer Seib, u had nog meer vragen naar mijn gevoel. Ga je gang.
Wordt er nog eentje dan? Hoe gaat het met de klankbordgroep voor de ontgronding? Daar moeten allerlei dingen gebeuren voor 1 mei is volgens mij in de realisatieovereenkomst vastgelegd dat er een besluit genomen moet worden over wel of niet het dagstrand in eigendom van de gemeente Weert. Dat zijn wat andere zaken die daar afgehandeld moeten worden. Hoe is de voortgang?
Kan die vraag beantwoord worden?
Ja, maandag is de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. En er is wat vertraging geweest en dat heeft te maken met de ontgrondingsvergunning van de provincie. Die wordt binnenkort afgegeven overigens. Wij zijn met een onderzoek bezig met de IJzeren Man, met het zwembad IJzeren Man. Die hebben de kans of die hebben de mogelijkheid gegeven om een exploitatie te gaan doen over het dagstrand. Dat onderzoek is nagenoeg afgerond. Daar verwachten wij deze of volgende week ook een brief van wat zij daarvan vinden en welke kansen zij daartoe zien. op basis daarvan zullen wij moeten gaan besluiten, willen we dat wel of niet met het zwembad doen, omdat wij voor 1 mei een besluit moeten nemen. Maar we hebben vandaag hebben het erover gehad en willen we ook kijken of we dat in overleg met CZW dat 1 mei op kunnen schorten naar 1 juli, omdat er een aantal vertragingen geweest zijn en om dan ja, wat beter nog dan kunnen nadenken over het besluit. Dus dat is eigenlijk de stand van zaken. Maar maandag is de eerste klankbord.
Dank u. Ik kijk verder. Mevrouw Been. Nee, eerst maar Nijs.
Ja, bedankt voorzitter. Navel wat Joey Engelen heeft verteld over het blurringverhaal. Kwartier is ook een soort van mengvorm van blurring. Waarom wordt het daar wel toegestaan en waarom neemt de gemeente Weert dan een afwachtende houding in voor de overige gebieden in Weert?
Ja, die stelling die begrijp ik niet, want wat is er dan voor blurring in het oude stadhuis? Als u bedoelt mood, food en goods, dat voldoet aan de huidige horeca, want er zijn maar een aantal producten binnen een winkelformule. Er wordt ook koffie verkocht geschonken bij een aantal kledingzaken. En dus zoals we nu werken, werkt nog alles conform de regels zoals ze nu vastliggen.
Ja, dank u wel. Ik moet zeggen, een hele nuttige rondvraag. Erg fijn om deze keer ook een keer aan te schuiven bij commissievergaderingruimte. Het onderwerp van de mengvormen tussen horeca en detailhandel zijn zeker interessant. Wij volgen dat graag op de voet. VVD heeft er natuurlijk net al een heel aantal nuttige vragen over gesteld, dus eigenlijk hebben we er niks aan toe te voegen. Ik heb ook maar een hele kleine vraag nu, die dan stantepede zo opkomt. Die communicatie van het eind oktober vanuit de VNG met Weert, kunnen wij daar nog een afschrift ook van krijgen? Hoe dat precies is gegaan toen, om toch een beter beeld te krijgen van hoe de aanzet is geweest. En we willen inderdaad graag meegenomen worden in de verdere gedachtegang rondom deze initiatieven.
Kocht. Het kan begrijp ik.
Volgens mij gaat hij ook altijd aan de raad hoor. Maar, dus,
dank u wel, maar als het dan nog even kan rondgestuurd worden, prima, dank u wel.
De ledenbrief.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal eerst een vraag stellen aan wethouder Letjes. Dan kan wethouder Van Eersel even op adem komen. wethouder Letjes, in de krant en overal hebben we kunnen lezen dat u informatieavonden gaat organiseren voor de inwoners om met hen te praten over de veranderingen in het openbaar groen. Ik heb daar een vraag over. Heeft u een inventarisatie laten maken van de beschermde diersoorten? Waar die zich bijvoorbeeld ophouden, want het weghalen van de leefplek van beschermde diersoorten, dat is bij wet geregeld. Dus het is wel goed om even te kijken of we daar niks verkeerd doen. En er zijn ook signalen van mensen die zeggen, is de gemeente er nu al mee bezig? Waarom moet ik dan nog input komen leveren? En dat was nog een vraag. En de andere vraag is, weet u ook al wanneer dat de informatieavonden zijn?
Met Olympus.
Ja, dat zijn volgens mij 3 vragen. We zijn natuurlijk gebonden aan de Flora- en Faunawet. Dus op het moment dat we iets weghalen, dan mogen we dat in ieder geval, volgens mij is de datum 15 maart tot ergens in het najaar, mogen we dus geen struikenbomen en mogen zelfs ook niet, alleen als het de veiligheid aangaat, bomen. Bijvoorbeeld weghalen, dat is 1 verhaal. Ik weet niet of er ergens een korenwolf zit of zoiets, dat weet ik überhaupt niet. Maar in ieder geval, we houden ons aan de Flora- en Faunawet. Op Hesse, hoeveel zit er in hier? De tweede vraag was, ik weet niet precies de datum, maar een aantal data zijn afgesproken. Ja, ik kan u die laten weten, dan misschien kunt u daar aanschuiven. Nou, ik heb inmiddels ook een brief gekregen van iemand die zei van, ja, jullie zijn al begonnen. Nee, we zijn gewoon bezig met het normale onderhoud. En wat we gaan doen, is naar dorpen en wijken toe, om aan te geven wat de bezuiniging die we ingeboekt hebben, wat dat nou betekent. En dan gaan we terug van, ik noem het maar, van kwaliteitsniveau A naar B toe. En dan worden mooie foto's worden daar getoond van hoe het zit nu en wat het zou kunnen betekenen als we op het B-niveau zitten. En dat is het enige wat we gaan doen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook bloemenranden en dat soort dingen maken daar onderdeel van uit. Maar we zijn dus niet bezig met zaken uit te voeren die we niet door willen spreken met wijken en dorpen.
Dank u wel. Nog een vraag, mevrouw Wenders.
Dan heb ik ook nog een vraag voor wethouder Van Eersel. En dat betreft het BMW-besluit van 1 maart in zaken het terras bij Antje van de Statie. Daar heeft u een afwijking van het advies van de Monumenten- en Welstandcommissie besloten om toch toestemming te geven voor het terras. En begrijp me goed, ik ben niet tegen het terras en de schermen die er staan. Maar ik vraag me alleen af, als u dit goedkeurt, waarbij de hoogte uiteindelijk tot 2,10 meter gaat, in plaats van het niet omhoog geschoven deel, wat 1,25 dan bedraagt, als u dit goed vindt, hoe gaan we dan in de rest van de stad om met de terrassen die er komen en met de afscheidingen die er zijn? Want ik kan me de discussie bij de Gruiter nog levendig voor de geest halen over de wintertuin. En dus we moeten even kijken. Je kunt geen uitzonderingen maken, denk ik. Dus de vraag is, welk beleid staat u voor dan?
Ja, dat is een groot verschil. Gelukkig zat ik toen in de raad tussen de Gruiter. Dat vind ik ook nog steeds jammer dat er niet doorgegaan is, dat we dat al zeiden. Maar dat was een vaste opstelling. Dat was gewoon een serre die er tegenaan gebouwd wordt. En dit staat op wieletjes. En u heeft het over terras. Maar de Luifel was al vergund door, en was al met de Welstandscommissie afgestemd. De Zwarte Luifel. De twee hoekschermen waren al met welstand goedgekeurd. En daar gaat het over. Ja, ik heb het bij me, want ik wist u dat ging vragen. Nu gaat het over drie schermen die hiervoor staan. En dan mag het wel op tot 1,20 hoogte, maar ze mogen niet uitdraaien tot 1,40 hoogte. En daar hebben wij van gezegd, die drie schermen nog die daarvoor staan. Meestal van de tijd zullen ze omlaag staan, alleen als het waait gaat het omhoog. Terwijl al het andere al gewoon al goed is. En we zeggen, ja, daar gaan we dan niet moeilijk over doen. Dan vinden we ook dat je over dat kleine onderdeel in het totaal, dat we daar dan wel een uitzondering over kunnen maken. Dus dat is eigenlijk.
Nog een verhelderingsvraag. Maar ik begrijp dat het tot 2,10 meter kan worden uitgeschoven. In ieder geval, de zijkanten worden tot 2,10 meter uitgeschoven. En de andere vraag daaraan gerelateerd is, mag er dan gerookt worden daaronder? Hoe staan we daar dan tegenover? Want het is bijna afgesloten, dus.
Misschien is het wel een carport, dat er auto's onder kunnen. Ja, kijk, we kunnen overal wel dan als wat vragen stellen. Wij hebben gewoon gedacht van, jongens, dat is gewoon een afscherm van 1,10 meter. Als het hard waait en slecht weer is, dan gaat die uitgeschoven naar 2,10 meter. Ja, meer als dat hebben we er niet over geredeneerd. En als daar de zon schijnt, gaat echt het scherm niet omhoog, want dan brand je er weg. Dus het is eigenlijk, ja, je kunt overal elke slak wel zout gaan leggen. En wel of niet roken, volgens mij is het gewoon buiten. Dus volgens mij mag het.
Volgende aanvraag voor zo'n scherm, bijvoorbeeld op de Oelemarkt of ergens anders?
Ja, wij zijn bezig met nieuw welstandsbeleid. En ook met de binnenstad gaan we andere dingen vormgeven. En wacht, misschien willen we het wel helemaal vergunningsvrij hebben. Misschien is dat het voorstel uiteindelijk wel. En misschien willen we het wel. En misschien wil Antje van de Statie ooit wel kopen. Ja, er zijn 100.000 mogelijkheden die daar mogelijk zijn op elke positie in de stad. En ik vind dat je ieder initiatief moet proberen te honoreren. En wel binnen de grenzen die daar zijn. En daar hebben we hier wel degelijk naar gekeken, want het is allemaal verwijderbaar. Wij vinden het acceptabel. En als een ander komt met een initiatief, zullen we het ook op dezelfde manier gaan beoordelen. Dus als de Gruiter komt om daar weer serres neer te gaan zetten, dan ga ik het toch weer van voren aan bekijken en dan zal ik het hier ook voorleggen. Ik vind ook dat we, als we het juist over beleving hebben in de binnenstad en juist altijd hebben over aantrekkelijkheid en juist over zulke soort dingen, dan vind ik dat je ook niet meer zo moet zijn als je 10 jaar of 5 jaar geleden deed. Dan moet je ook nieuwsoortige initiatieven, waar we het net over gehad hebben, bijvoorbeeld blurring, daar moet je dan ook open voor staan. Nou hebben we daar in dit geval van gezegd, we staan er niet gelijk voor open voor die blurring. Maar daar gaan we dadelijk wel naar kijken als het ergens anders loopt. Dus ja, we zullen mee moeten gaan in de vaart der volk.
Ben ik het helemaal mee eens, maar ik vind wel gelijke monniken gelijke kappen. Dus dat er wel niet een willekeur zou ontstaan dat het hier wel mag en ergens anders niet. Dat we daar dan ook, ik durf het woord ruimhartig bijna niet meer te gebruiken, maar ruimhartig mee omgaan.
Voorzitter, mag ik jullie even aan mevrouw Beners wat vragen? We lopen allemaal met de mond vol dat altijd in Den Bosch of in Eindhoven of in Maastricht, dat het daar gezellig is. En dan moet u eens kijken hoe de horeca daar hun terrassen ingedeeld hebben. En inderdaad, we hebben hier een heel discussie over gehad, een jaar of 6 geleden. En ik vind dat we de weg open moeten doen voor nieuwe initiatieven van onderaf. Dus de beantwoording van de wethouder vind ik best wel een goede antwoord.
Mevrouw Engelen, ik heb niet gezegd dat ik het daar niet mee eens ben. Ik heb zelfs gezegd dat ik een terras een prima zaak vind. Ik vind alleen dat als de ene ondernemer het een vergunning krijgt, dat we dan bij de andere ondernemer in dezelfde maatstaven moeten gaan denken. Dat is het enige punt wat ik wil maken. Want ik begrijp heel goed dat er heel veel terrassen in een stad de levendigheid vergroot. Ben ik ook helemaal met u eens, maar daar was ik al zelf al uit. Dus de opmerking, ja, die had u eigenlijk niet hoeven te maken.
Daarmee zijn de standpunt uitgewisseld. Nog verdere vragen? Nee. Jawel.
Ja, ik heb nog één openstaande vraag van de informatievergadering van vorige week van de heer Van der Bent over de beroepen, bezwaren beroepen bij het jaarverslag vorig jaar van het handhaving en uitvoeringsprogramma. Heeft hij gevraagd van nou, er zijn 40 keer is er beroep en bezwaar ingediend en hoeveel keer hebben we nou aan het kortste eind getrokken, om dat zo zwart-wit te zeggen. Nou, 5 keer van die 40 keer is de andere partij in gelijkstel.
Ja. Dan is het agendapunt denk ik voldoende behandeld. Dan komen we bij agendapunt nummer 7, het bespreken van het rapport Rekenkamer Weer, de zaken Weer 600. Wie wenst erover het woord? Niemand? Meneer Werps, u bijt de spits af.
Of ja, ik dacht als niemand zich meldt. Ik val dus in voor de heer Vossen. En is een beetje een belemmering dan voor mij. Maar goed, ik hoop dat u mij daarin vergeeft. Overigens had ik de veronderstelling dat onze burgemeester hier de portefeuillehouder over is geweest. Maar ik zie dat hij niet aanwezig is geweest. Heb ik iets verkeerd begrepen? Oh, u bent dat ook.
Met al litjes zie ik behandeld dit punt.
Ja. Eigenlijk, het rapport heb ik dus informatieavond ook van gemist. Maar ik heb een vraag eigenlijk die met name dan gaat over de alinea's 311 tot en met 314. En dat gaat dan over de gedwongen winkelnering. De rekenkamer concludeert eigenlijk dat er geen gedwongen winkelnering is. In de krant, er is een rechtszaak geweest en de krant heeft daar verslag van gedaan, dus ik wil de krant daar niet leidend in laten zijn. Maar ik heb in ieder geval uit de krant vernomen dat de gemeente veroordeeld tot het betalen van een boete aan een van de aan de Aldeborg, omdat zij zich eigenlijk gedwongen voelde om van de communicatieve diensten van een van de drie bureaus waar Weert 600 gebruik van maakte, om daarvan gebruik te maken. En die rechtszaak heeft Weert verloren. Dus ik begrijp niet helemaal waarom hier in het rekenkamerrapport een conclusie kan worden getrokken dat er geen gedwongen winkelnering is, terwijl er wel daar jurisprudentie over is. Kunt u daar even wat over toelichten?
Wethoudertjes.
Ja, de Rekenkamer heeft het helemaal onderzocht, dus dat had u vorige week kunnen vragen. Ik heb daar het antwoord niet op. Maar in ieder geval, wat ons bekend is, dat er, en dat staat ook in het rapport, dat er geen sprake is van gedwongen winkelnering. Dat hebben zij geconstateerd. Omdat de vraag was van, ja luister, ons is ter oren gekomen dat er gedwongen een winkelnering aan de orde is. En dat is gewoon onderzocht door de Rekenkamer en die zeggen dat dat niet zo is.
Die zeggen dat het niet zo is, ja. Ik laat het in de eerste termijn even hierbij.
Even een poot zetten, voorzitter.
Voorzitter, de belangrijkste aanbeveling van de Rekenkamer is dat de Raad toch nog maar weer eens goed moet kijken naar de manier waarop is een kaderstellende en controlerende taak vervuld. Wij zijn te open geweest in de afspraak met het college over wat nou die facilitering van evenementen mag kosten. En dan krijgen we achteraf in figuurlijke zin een rekening gepresenteerd. Ik zal niet zeggen in letterlijke zin. Maar dan ontstaat daar ongenoegen over. En het is niet de eerste keer dat de Rekenkamer in een rapport tegen ons zegt van Raad, kijk nou eens beter naar die taak en maak daar scherper afspraken over. En moet dit niet aanleiding zijn voor ons om daar een keer een afspraak over te maken? De Rekenkamer verschuift dat nu vaak naar het fractievoorzittersoverleg. Ga het daar eens over hebben van hoe je dat doet. Maar er is vorige week ook al van gezegd, dat is eigenlijk niet de plaats waar het moet. Moeten we niet met een proberen een soort initiatiefvoorstel of zo te komen om daar iets over te regelen, vraag ik mij af. Het is ook niet de oplossing. Ik constateer wel dat die opmerking van de Rekenkamer nu weer herhaald wordt. En dat wij wat dat betreft weer op onze plaats worden gezet. Dus dat is even, we hebben nog een week tijd om daar wat mee te doen. De andere kant daarvan is dat het college het niet zomaar af kan schuiven, vind ik, op de Raad. Van, Raad, u heeft geen kader gesteld in de vorm van een maximumbedrag. Daarom doen wij maar wat ons goed dunkt. Het is dan toch ook de verantwoordelijkheid van het college, denk ik, om daarin een goede weg te vinden, deels in afspraak, in overleg met de Raad en niet, denk ik, die vrijheid die het gebrek aan kader geeft om die maar tot in het uiterste te benutten. Ik denk dat dan de verkeerde rol van het college daarin zou zijn. Dat is misschien iets waar wethouder Litjes op kan reageren. Dat eerst, zoals gezegd, dat is voor ons. Er is nog een punt opengebleven uit de informatiebijeenkomst vorige week, voorzitter. De Rekenkamer zal daar nog een antwoord op geven, denk ik. En dat is een opmerking over de concrete Chinese interesse voor vastgoed als gevolg van de activiteiten Weer 600. Ik heb gevraagd om een onderbouwing daarvan, maar ik neem aan dat die dan nog komt voor de raadsvergadering. En ik zal nog schriftelijk een technische vraag, een detailvraag aan wethouder Litjes doorgeven, die misschien ook nog van belang is. Wat blijft is dat naast, en dat is dan een afronding, ook een reactie op dat rapport van de Rekenkamer, dat de evenementen, de activiteiten heel succesvol zijn geweest. Wat iets blijft hangen is van wat toen gespeeld heeft, de indruk dat het college toch buiten het budget van de Raad van allerlei dingen nog gaat doen. De Rekenkamer brengt dat netjes in kaart. Er valt niks van te zeggen, goed overzicht van wat het allemaal is. En dan komt dat ook op zijn plaats. Dat onbehagen dat toen was, dat valt daarin weg. Omdat de Rekenkamer puur kijkt naar de cijfers en de documenten. En die voorgeschiedenis niet meegenomen heeft, niet meegenomen kan hebben. En dan hebben we het over de tentoonstelling Rembrandt. Dan hebben we het over de Chinese kunst en nog wat kleinere dingen. Het valt hier allemaal op zijn plaats. In dat rapport, daar valt er verder niks van te zeggen, maar de sfeer die er toen was, dat verandert voor mij daar niet in. Naast nog al het succes van de andere evenementen die er geweest zijn. Dat voor nu, voorzitter.
U verder, meneer Kusters.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst, zij heeft inderdaad een heleboel punten aangehaald. Maar de essentie van het verhaal van de Rekenkamer was eigenlijk dat de aanbevelingen door de Rekenkamer gedaan in dit rapport voor de toekomst eigenlijk gebruikt moeten worden om grote activiteiten of evenementen te sturen. En daar moeten we dan als raad in ieder geval naar kijken.
Dank u. Wie verder? Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb vorige week ook al gezegd, kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad. Goed, daar heeft het blijkbaar aan geschort. Dat is heel jammer, want ik denk dat de raad op een groot aantal punten wel steeds de aandacht heeft gevraagd ervoor. Maar dat we ons misschien elkaar niet goed begrepen hebben met wat we bedoelden. Achteraf gezien ben ik heel blij dat we voor zilver hebben gekozen. Want wat was het anders geweest als het goud was geweest? Dat is dan de vraag natuurlijk.
Verder nog? Mevrouw Zaboel.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben goed geluisterd tijdens de informatieavond en het rapport ook goed gelezen. Het is een positieve rapport met wat aanbevelingen. En de vraag is van, worden die aanbevelingen opgepakt en uitgevoerd? En de vraag, één vraag heeft de heer Seibe gesteld ten aanzien van de rol van de gemeenteraad. En dan voel ik me wel op aangesproken. Denk van, hoe kunnen we daar een verbeteringsslag in halen? En dat moet wel opgepakt worden. Dan denk ik, dan moeten wij als raad ook de eigen hand in, of hand in eigen boezem steken. En ja, dan heeft het toch een coaching of wat dan ook, dat je toch alert blijft. Of waar moet je opletten bij zulke projecten of evenementen?
Nu verder, meneer Herbs.
Dank u wel. Nou, in feite heb ik eigenlijk geen vraag meer. Het spijt me dan persoonlijk wel dat ik vorige week hier niet aanwezig kon zijn. Er is een positief rapport, dus dat is prima. En het is zeker op grote lijnen positief. Maar ik moet wel zeggen dat, als ik nou dan mijn eigen indruk even weergeef, dat ik dan toch de alinea's over die gedwongen winkelnering zelf niet helemaal in overeenstemming kan brengen bij de informatie die ons gewoon via het publieke domein heeft bereikt. En op dat punt is dit rapport naar mijn idee dan gewoon niet adequaat. Als een aantal formuleringen hier ook in het rapport staat, als bijvoorbeeld er is geen gedwongen winkelnering, maar wel is het zo dat de stichting een lucratieve afspraak heeft gemaakt. En dat het ook beter was geweest dat de stichting Weert 600 om conflicterende situaties te voorkomen en meerwaarde te bereiken. Die lucrativiteit en die meerwaarde, ja, dat is dan maar net de vraag voor wie die meerwaarde is gecreëerd. En het is zeker niet naar een aantal deelnemende verenigingen is dat zo geweest. De Aldeborg is daar het enige voorbeeld van die in de publiciteit is gekomen en die dus ook uit de anonimiteit is getreden. Ons heeft eigenlijk wel berichten bereikt dat er toch ook nog wel andere partijen zijn geweest. Nou, helaas zijn die dan niet naar voren gekomen. Dat is dan jammer. Maar tot slot dan, als ik kijk naar de laatste alinea, en dan zegt de Rekenkamer zelf, de Rekenkamer merkt wel op dat de gekozen formuleringen in de randvoorwaarden de indruk kunnen wekken dat er mogelijk sprake is van gedwongen winkelnering, hoewel daar dus nadrukkelijk geen sprake van is. Ja, dat is in één zin een wending van, nou ja, de gekozen formuleringen die geven aan dat er mogelijk sprake is van gedwongen winkelnering, terwijl er nadrukkelijk geen sprake van is. Nou, de facto kan alleen maar iets nadrukkelijk geen sprake zijn als er gewoon ook geen gekozen formuleringen en randvoorwaarden zijn die dat wel suggereren. Dus een dergelijke wending in zo'n rapport, ja, dat bevreemdt mij gewoon. Ik vind eigenlijk op dat punt vind ik het gewoon niet adequaat. De rest is prima. Dank u wel.
Nu nog iemand? Meneer Engelen.
Dankjewel, voorzitter. Twee vragen. De eerste vraag over de opmerking van de heer Seibe over de aanbevelingen, dat we dat als raad onszelf aan moeten trekken. Dat klopt, denk ik. De heer Seibe heeft het ook over een initiatiefvoorstel. Kan het initiatiefvoorstel dan worden neergelegd bij het fractievoorzittersoverleg? Dat zij daarmee aan de slag gaan. En de tweede vraag haakt eigenlijk in op de opmerking van de heer Werps van D66 over die gedwongen winkelnering. Volgens mij is het gewoon de vraag, zijn alle instanties of organisaties of wat dan ook verplicht geweest om de communicatie via de drie communicatiebureaus te laten verlopen, ja of nee? Als dat wel het geval is geweest, dan is er gedwongen winkelnering. En dan is daar volgens mij ook geen misverstand over. Tenminste, of heb ik het verkeerd? Dan hoor ik dat ook graag.
Beenders nog een tweede keer.
Dank u wel, voorzitter. Dan ja, nog even ook over die gedwongen winkelnering. Als er een uitspraak ligt dat iets wel aan de hand is geweest en de gemeente verliest, dat is het volgens mij ook duidelijk. Dus wat dat betreft deel ik de mening van de heer Engel ook, wat hij daarin zegt, en van de heer Werps ook. En vorige week heb ik ook gezegd, we mogen de hand ook in eigen boezem steken. Natuurlijk mogen we dat. Want we hebben er wel iedere keer zelf bij gezeten. En ja, goed, het is een heel moeilijk proces en prima om daar een initiatief voorstel van te gaan maken om te kijken hoe we dergelijke projecten, hoe we daar meer sturing op kunnen uitoefenen, meer onze rol als controlerende en kaderstellend orgaan op kunnen uitoefenen. En in het vervolg daarvan is dan ook die ruimhartigheid waarover gesproken wordt. Het is één woordje, maar het heeft zo'n bijzonder veel impact gehad op het hele, blijkbaar op het hele gebeuren, op het hele 600 jaar Weert. Waarbij ik eerlijk zeg dat ik de dingen niet had willen missen, want ik heb heel veel leuke dingen meegemaakt. Hè, maar dat is iets anders natuurlijk, want we zitten hier wel even in een andere rol. Dus tot zover. Dank u wel, voorzitter.
Nog iemand? Nee, dus het worden best wel lichtjes.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het verhaal van de raad kaderstellend. Eigenlijk gaat het terug naar de motie die in mijn ogen toen de tijd unaniem is aangenomen. Waar inderdaad het woord ruimhartig stond. En wat de rekenkamer hier voorstelt is niet meer en niet minder dan als je zo'n soort motie indient. Dan zou je er dus een bedrag bij willen noemen. En naar de heer Seib toe. Het college schuift niets af, maar ik denk dat het heel goed is dat wanneer zo'n motie, laten we zeggen, ingediend wordt, dat in ieder geval het college de vraag stelt aan de raad van waar dacht u dan aan? Dat zou ja, van het college uit één vraag kunnen zijn richting uw raad. Ik weet niet precies of het allemaal in één, je noemt het maar, A4'tje te vangen is waar u dan verder aan denkt. Maar misschien ja, binnen het fractievoorzitters overleggen of er een initiatiefvoorstel kan komen. Ik zou niet weten hoe het precies in, maar u twijfelt er zelf ook al aan, meneer Seib, hoe het dan zou moeten. Ja, en mevrouw Beenders, ja, als dan, als we voor goud gekozen hadden, wat was het dan geweest? Ik denk dat het programma uiteindelijk zo druk geweest is dat we waarschijnlijk binnen het verhaal meer af hadden kunnen handelen, binnen het geld wat er voor beschikbaar was. Nou, de aanbeveling heeft u eigenlijk als commissie op gereageerd. Ik denk ja, dat er ook een rol voor het college heeft om in ieder geval, laten we zeggen, alert te zijn wanneer zich dat soort moties voordoen, om dan inderdaad ja, de vraag naar het juiste kader wat daarbij past. De gedwongen winkelnering, en dat staat ook in het verhaal in, daar is aan partijen gevraagd of ze gebruik wilden maken van een aantal faciliteiten. En mijn informatie is dat dat drie partijen gedaan hebben. En die hebben daar voordeel bij gehad, omdat ze een aantal kosten tegen ja, wat lucratieve prijzen hebben kunnen binnenhalen. En nee, er is geen gedwongen winkelnering geweest. En dat is ook de conclusie van het rapport. Voorzitter, ik dacht dat er niet meer vragen waren.
Nog één opmerking richting de wethouder. Er is een nadrukkelijke keuze gemaakt voor zilver toendertijd. En die is gemaakt omdat, dacht ik, vrijwel iedereen van mening was dat een aantal activiteiten structureel moesten kunnen worden weggezet, zodat je wat geld kon reserveren om dat in 2015, 2016 ook te kunnen doen. De vraag is natuurlijk, hebben we daar ook nog geld voor over om bepaalde activiteiten weg te zetten? En ik denk bijna niet, maar een triathlon doen we dus wel. Ja, dus gelukkig dat we dat nog doen het komende jaar. Maar andere dingen die ook succesvol waren, daar hebben we niks meer voor overgehouden. En dat is natuurlijk wel heel jammer als je een keuze maakt voor iets, dat je dan aan het eind niet dat behaalt wat je zou willen behalen.
Meneer Werps nog.
Ja, dank u wel. Ja, dank aan de heer Litjens voor zijn openhartigheid en voor zijn visie wat betreft die gedwongen winkelnering. Ik respecteer dat ook, het antwoord wat hij geeft. Hij geeft daarin aan ook dat er een beperkt aantal partijen, ik meen net dat hij zei drie partijen, die daar dan van gebruik hebben gemaakt. En ja, daar dan wat aan hebben gehad. De vraag ligt eigenlijk voor, er zijn ook partijen die er geen gebruik van wensen te maken. En er is in ieder geval ja, helaas slechts één partij die met name en toenaam daar een zaak van heeft gemaakt. En die heeft gezegd van wij wilden graag bedrag X en dat kon ook. Maar wij kregen toen eigenlijk de informatie dat dat alleen maar kon voor dat volledige bedrag als wij ook voor de communicatie van een bepaald bureau gebruik maakten. En men had daar al een eigen bureau en men wilde dat bedrag X hebben voor het evenement te organiseren. En toen is vanuit Weert 600 meegedeeld dat dan niet bedrag X, maar bedrag Y zou gekregen kunnen worden. Omdat dan het bedrag wat dan eigenlijk gereserveerd was voor de communicatie door het marketingbureau ervan werd afgetrokken. En dat is eigenlijk gewoon een definitie van een gedwongen winkelnering zoals dat in de praktijk plaatsvindt. Dus het gaat niet over die drie partijen die er wel van gebruik hebben gemaakt. Het gaat eigenlijk om de partijen die er geen gebruik van wensen te maken omdat ze betere eigen lucratieve afspraken hebben. En die dan toch zich gedwongen zien om op die manier daarvan gebruik te maken. En eigenlijk alleen de Aldeborg heeft zich daartegen verzet. En in het rekenkamerrapport staat helemaal niets daarover vermeld. Dus op dat punt kan ik dan zelf eigenlijk alleen maar concluderen dat, ja, dat er niet in vermeld staat en dat dat op dat punt tekortschiet. Ik respecteer de mening of de visie van de heer Litjens. Maar als ik de gelegenheid had gehad, had ik de heer Van Drun hier de vorige bijeenkomst zeker over gevraagd. Dank u wel.
Ja, daar heb ik niet veel op aan te merken, voorzitter. Maar gedwongen winkelnering, de organisaties, de clubs, de instellingen die iets deden in het kader van Weert 600. Dan zijn ze eigenlijk verplicht geweest om bij die drie bureaus de communicatie neer te leggen. Dan is het gedwongen winkelnering. En ik kan me niet voorstellen dat als een organisatie iets organiseert, dat ze er niet over willen communiceren. Natuurlijk willen ze erover communiceren. Maar de dwang lag dus bij die drie communicatiebureaus. Of niet?
Nee, daar is aangeboden om gebruik te maken van een van de drie bureaus. Aangeboden om gebruik te kunnen maken van. En er is nooit gezegd en nergens gesteld dat men daar gebruik van moest maken.
Maar als dus, ik daar niet op inga als organisatie, mag ik dan wel bij andere reclamebureaus?
Uiteraard, en dat hebben heel veel verenigingen en stichtingen hebben dat ook gedaan. Okay. Ja, en even nog naar mevrouw Beenders toe. Ja, dat was een nobel voornemen, want ik hoor het het raadslid toen de tijd, de heer Gabriels nog roepen. Dan kunnen we inderdaad dat geld, dat kunnen we mooi gebruiken, wat overblijft, om de komende jaren een aantal zaken die heel goed zijn geweest voor Weert, om die doorgang te laten vinden. Nou, dat geld was er dus niet meer, dat kan ik u beloven. Maar een tweede verhaal is, de triathlon, die moesten we voor 2 jaar afsluiten. Dus dat betekent de triathlon dat die automatisch het jaar erop doorgang ging vinden. Dat moesten we doen. En voor de rest, ja, het is heel jammer dat we het geld niet hadden. Overigens zijn er ook geen echte aanvragen binnengekomen. Maar ja, een MK, handboog schieten zoals dat hier bij de kerk en bij het bisschoppelijk college zich heeft voorgestaan. Ja, dat gaat nu naar anderen toe. En het is ja, ook niet zeker als dat 2 jaar achter elkaar Weert aandoet. Maar ook met dat evenement zijn we heel blij geweest.
Dank u wel. Mag ik voorzichtig concluderen dat iedereen zich kan vinden in de aanbevelingen zoals het rapport vermeld staan. Maar tot de ene discussie is met betrekking tot het al of niet gedwongen zijn in het kader van nering doen. In dat kader is het voorstel tot de griffie een inhoudelijk initiatiefvoorstel formuleert wat dan in de raad komt. Waarbij partijen dus in de raad ten aanzien van een ander element nog hun mening kunnen geven. Kun je daarmee instemmen? Ja? Acht, financieel inzicht verschaffen in de geldstromen voortvloeiend uit de verkregen subsidie van het uitvoeren van de integrale woonvisie Leuken. Wie wenst daarover het woord? Niemand. Maar ik concludeer dat het een hamerstuk is. Ook dat is zo. Dan zijn we aan het eind van deze vergadering gekomen. Ik dank u allen voor uw bijdrage eraan. Ik dank de wethouders. En ik ga nu sluiten, maar daarna krijg je nog informatie van wethouder Van Eersel. En even een kort moment van pauze. Ja, 5 minuutjes. Ja. 5 minuutjes, Nico. 1 trekje. Absoluut, joh.
Dat zal wel lukken. Want het is goed gezegd, het is in de